Ik mag u namens de Jongere Muziekcommissie hartelijk welkom heten. Hier in de kerk, maar ook thuis, als u meekijkt of meeluistert. Fijn dat u met ons verbonden bent en fijn dat u hier in de kerk bent. In het bijzonder een woord van welkom aan dominee Baan. We zijn heel erg blij dat u vanavond in ons midden wilt zijn om de eeuwenoude muziek van Johann Sebastian Bach voor ons ten gehore te brengen. Ik hoop dat we samen een goede en een gezegende avond mogen hebben. Dan zijn er nog wat mededelingen. We hebben, zoals u kunt begrijpen, nogal wat onkosten moeten maken om deze avond mogelijk te maken. En daarom doen we een beroep op uw vrijwillige bijdrage straks bij de uitgang. We hopen dat u met uw offervaardigheid het de commissie mogelijk maakt om in de toekomst nog meer van zulke avonden te organiseren. Van harte aanbevolen. Dan wil ik u nu voorgaan in gebed. Heere God van de hemel en van de aarde, u bent die God die alles bestuurt en regeert tot op dit ogenblik toe. En dan zijn we vanavond samengekomen om te zingen, om te luisteren, om te musiceren. En u weet op het allervolmaakst wat we daarvoor nodig hebben. Zou u het willen geven? Alles wat we nodig hebben. U heeft de gave van de muzikaliteit gegeven aan mensen. De een meer, de ander minder. En dan bidden we van u of u aan een ieder wilt geven op zijn of haar plaats, waar we ook gesteld zijn in de kerk als organist of ergens elders, of we die gaven mogen inzetten tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden in het bijzonder voor dominee Baan. Heere, mag hij vanavond die eeuwenoude muziek van Johann Sebastian Bach vertolken. En dan bidden we om de kracht en de hulp en de zegen van uw Heilige Geest. En geef ons samen een gezegende avond. En geef dat we uw nabijheid hier ook mogen ervaren. Mag dit alles harten raken. Het past ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. En mogen we alles in alles uw zegen en nabijheid ervaren in deze avond. Wilt u iedereen geven die iets te doen heeft wat nodig is om deze avond te doen slagen? Mag deze avond uitlopen tot de ere en de verheerlijking van uw grote naam. Daar bidden we van u. Om Jezus wil. Amen. Vroeger had ik een klant in België, in het Belgische Malmedy, in de Belgische Ardennen. En die had een winkel. Een winkel in muziekinstrumenten. En die winkel in muziekinstrumenten had een naam, Carpe Diem. Dat is een Latijns woord en de meesten denk ik wel dat weten wat dat betekent. Carpe Diem betekent pluk de dag. Pluk de dag, dat is een oproep om alles uit het leven te halen en ervan te genieten. Pluk de dag, stel het niet uit, denk niet te veel aan de toekomst. Humanisten zeggen dit ook. En hiermee willen ze zeggen, omarm het leven en maak je niet te veel zorgen. We begrijpen allemaal wel dat het niet bijbels is. Maar wat is het doel van ons leven? Het doel van ons leven is God verheerlijken, hem eren, hem prijzen en hem loven. Met dat doel zijn we allen geschapen. Bijvoorbeeld in de Psalm 99. Geef dan eeuwig eer, de Heere verheerlijken. Prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Of een andere psalm, gelooft zij God met diepst ontzag. Dus loven, eren, prijzen en verheerlijken. In psalm 103 lezen we dat ook. En dan lezen we waarvoor we hem moeten eren en verheerlijken en prijzen en loven. Ik zal er een aantal noemen. Voor zijn genade, voor zijn verhoring van onze gebeden, voor de redding uit onze nood, voor zijn weldadigheden. Omdat hij ons trouwelijk heeft geleid, omdat hij ons de schuld en zonde heeft weggenomen. Vanwege zijn trouw en vanwege zijn grote deugden en vanwege de grootheid van zijn macht. Dit lezen we allemaal in psalm 103. Dan lezen we vooral ook in psalm 150 hoe we dat moeten doen. In psalm 150 lezen we onder andere dat we God moeten verheerlijken en eren en loven en prijzen met de bazuin, met de luit, met de harp, met snarenspel, met orgel, helklinkende cymbalen, cymbalen van vreugdegeluid. En of dit alles nog niet genoeg is, eindigt deze psalm met: alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. En met dat halleluja begint deze psalm ook. En ik wil deze psalm voor u lezen. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met geklank der bazuin. Looft hem met de luit en met de harp. Looft hem met de trommel en fluit. Looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met helklinkende cymbalen. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Dat is nu wat God van ons vraagt. God verheerlijken, hem eren, hem prijzen, hem loven. En of we dat nu verleerd zijn in het paradijs of niet, ja, dat zijn we verleerd. En of we dat nu kunnen of niet, nee, dat kunnen we niet van nature. Maar toch, dit is het bevel van de Heer der Heren. Psalm 81 zegt dat ook. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Harp en zachte luid moet zijn roem verbreien. Blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Ten slotte heeft u het ook wel eens gezegd: och, of nu al wat in mij is, hem prees. Ik wens u allen een gezegende avond.
Ik leg de Bijbel even gemakshalve weg. Dat is niet dat dat niet belangrijk is, integendeel, maar ik heb even wat ruimte nodig. Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond hier te zijn. Toen ik dat maanden geleden toezegde, dacht ik, nou ja, goed, wat muziek voorbereiden. Ik heb misschien nog wel wat liggen. Praatje voorbereiden, dat gaat misschien nog wel met wat oude informatie. En nou ja, goed, het is me bitter tegengevallen, want het heeft me van de week toch heel wat meer uren gekost. En vorige week dan gedacht, maar ik heb het wel met veel genoegen mogen voorbereiden. Ja, een heel programma. Ik heb het aantal bladzijden van muziek wat ik ga spelen niet geteld, maar dat zijn er tientallen. We zitten met een programma van muziek zo om en nabij een drie kwartier, 50 minuten. Daar komt nog zang bij en nog wat uitleg. En dat moest ook allemaal om 9:30 afgelopen zijn. Dus ik heb geprobeerd om het binnen de perken te houden in de planning, maar je weet nooit hoe het loopt. En als er wat water onder het schip komt met het spreken, ja, dan dijkt het nog wat uit. Dat is niet zo met de muziek, want dat kun je timen. En dat scheelt misschien een paar seconden, maar veel meer niet. Ik ben overigens wel heel blij dat ik niet iedere zondag van boven naar beneden hoef te lopen. Ook voor de aandacht is dat, je hebt twee verschillende werkterreinen, zeg maar. Maar het is wel mooi om de muziek te kunnen toelichten. Eigenlijk altijd als ik wat muziek ter gehore breng, dan probeer ik daar ook wat toelichting op te geven. Nou, een eerste vraag is, wat maakt de muziek van Bach nu zo bijzonder? Ik heb een aantal dingen daarvoor voor mezelf geformuleerd. Allereerst zijn levensloop. Ik ga die vanavond niet met u bespreken, dat kunt u allemaal opzoeken op internet. Maar ik zou het zeer aanbevelen om gewoon in te typen Johann Sebastian Bach en dan te lezen wat Wikipedia erover zegt. Dat is in ieder geval tot de dag van vandaag, kan morgen anders zijn of overmorgen, nog betrouwbare informatie. Dus daar leest u gewoon wat het leven van Bach inhield. Hij heeft op heel veel plaatsen gewerkt als organist, carrière gemaakt, maar is de bescheiden mens zelf gebleven. En nou ja, allereerst dus die levensloop. Hij leefde van 1685 tot 1750, 65 jaar oud geworden, geboren in Eisenach en gestorven in Leipzig. Het tweede element wat hem zo belangrijk maakt, of zijn muziek zo bijzonder, is het gezin. Bach is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw, Maria Barbara, overleed in 1720, gaf hem 7 kinderen, zo wordt dan gezegd. En daarna trouwde hij met Anna Magdalena, met wie hij 13 kinderen kreeg. In totaal 20 kinderen. En van deze 20 kinderen zijn er 10 voortijdig overleden. Dat stempelt zijn muziek, met name de kantatenmuziek, waar Bach heel veel verklankt. Verklanken, dat is op muziek brengen met instrumenten en ook met zang. Verklankt over de kortstondigheid van het leven. Een derde element wat ik noemen wil is dat hij nogal vaak onbegrepen was. In de tijd van Bach gold zeker onbemind of onbekend maakt onbemind. Men vond zijn muziek te complex, te moeilijk, te ondoorzichtelijk. En ja, vandaag de dag is misschien ook wel een beetje zo. Hoe makkelijker de muziek in het gehoor ligt, hoe meer mensen daarvan houden. Maar ik zou u toch willen aanraden om vooral deze muziek en natuurlijk ook andere muziek, want er zijn veel meer componisten die mooi muziek hebben gecomponeerd, te beluisteren. Bach was niet een gemakkelijk man. En nogal vaak te stellen met conflicten, met kerkbesturen. Nou, dat is niet best als dat gebeurt. Als dominee niet, maar ook als organist niet. Dan is het leven moeilijk. Het had ook te maken met zijn karakter en misschien ook met de teleurstellingen in zijn leven. Nou, dat vind je ook een stukje terug in de muziek van Bach. Een vierde element wat hem zo uniek maakt, zijn muziek. Bach was zeer belezen. Zijn bibliotheek telde honderden banden. Nou, 1 band, dat is meerdere werken en bij elkaar 1000 werken. En die heeft hij meest ook allemaal gelezen. Ik heb zelf de Bijbel in bezit waarin Bach, de Kalofbijbel, een hele dikke Bijbel, aantekeningen gemaakt heeft. En dat is een soort verklaring, laten we maar zeggen, Matthew Henry vandaag de dag, toen de Kalofbijbel. En zijn aantekeningen getuigen van een bijzondere theologische kennis die hij zich eigen gemaakt heeft van het Lutheranisme, hè, op grond van Luthers theologie, zeg maar. en van een geweldige werkkracht ook in het lezen van de theologie. Nou, waar lees je dat vandaag de dag nog, of waar zie je dat? Dat een muzikoloog of een muzikus of een organist net zo goed ook theoloog is. Dat was bij Bach het geval. Het vijfde element wat ik noemen wil, Bach was, noem ik het even in willekeurige volgorde, organist, componist, muzikoloog, theoloog, klavicinist, violist en zanger. Ga er maar aan zitten. En ik weet zeker dat hij al deze terreinen van theologie en muziekbeoefening heeft beheerst. Wat hem vooral zo bijzonder maakt, is dat, en heb ik het even over zijn gezongen muziek, dus de vocale muziek, dat de tekst en de muziek een ware twee-eenheid vormen. Ik kom daar zo nog even op terug, in het tweede blokje. Dus als er wat in de muziek ten gehore wordt gebracht op een bepaalde tekst, kunt u ervan uitgaan dat Bach heeft geprobeerd met die muziek de tekst te verklanken. En dat komt zo heel duidelijk ook naar voren in de koraalbewerkingen, de orgelkorelen die ik u ten gehore wil brengen. Dus vanuit de muziek kun je eigenlijk een stukje van de tekst raden, ook andersom. Als je de tekst kunt, als je de tekst kent en kunt reproduceren, misschien ook wel van de gezangen, of u kijkt straks even mee op uw telefoon, u zoekt het gewoon op, het gezang, en je typt erachter dan T-E-X-T, tekst in het Duits, dan vind je al die gezangen in de teksten terug. En dan kun je zo luisteren naar het orgel of naar andere muziek. En dan hoor je dat dat een twee-eenheid vormt. Daar heeft Bach zich bijzonder voor beijverd. En hij doet dat niet per woord, want dat is gemaakt. Hè. Je kunt niet het ene woord, heb ik net ook niet gedaan met de begeleiding, het ene woord wat meer benadrukken. Maar als u goed geluisterd heeft, heb ik net met het geweld van de vijand, ja, beneden in het klavier wat tonen bij elkaar geclusterd. En dan hoor je het geweld en met de troost wat naar boven. En één regel zelfs een hele regel de D aangehouden. Het fundament, nou, zo op die manier probeert Bach ook zijn muziek te verklanken. Dan kom ik na deze algemene inleiding bij een tweede punt. En dat is, even kijken waar ik mijn papier inmiddels gelegd heb. Dat is de uitleg van de eerste vier composities die vanavond onze aandacht vragen. Ik zoek even een programma. Heeft iemand een, want dat heb ik boven laten liggen, ja. Ik had het mee willen nemen, maar goed, dank u. Je moet wel oppassen op dit katheder, want één stap naar achteren gaat het fout. Hè? Goed, het eerste blokje dat behelst dan de volgende composities. Wat ik gespeeld heb, daar kom ik nog even op terug. An Wasserfluss in Babylon. En dat nummer wat erachter staat, dat is een nummer van de indeling van alle Bach-werken. De heer Schmieder heeft daar een heel dik boek van opgesteld. En BWV betekent dan in Nederlands de indeling van de Bachwerken, Bachwerkenverzeichnis. Dan het koraalvoorspel wat ik zo dadelijk ga spelen, Nun kommt der Heidenheiland. Dan de Fantasia in G-dur. En tenslotte het koraalvoorspel, dan het koraalvoorspel Schmücke dich, o liebe Seele. En dan de concerto in G-dur. Het is duidelijk dat ik niet deze composities allemaal heel uitvoerig kan behandelen. Ik wil er gewoon maar een paar dingen over zeggen. Wat we zo even gehoord hebben, het voorspel voor de lofzang van Zacharias, Am Wasserfluss in Babylon, dat is een koraalvoorspel wat gaat over een koraal met de tekst van Psalm 137. Vandaar ook dat ik als enige compositie in deze compositie de tremulanten gebruikt heb. U hebt er wel gehoord, dat zijn geen registers die een hele tijd aanhoudt en je zet ze weer uit aan het einde van een dienst, of wat ik ook nog wel eens hoor, of aan het einde van een concert al helemaal niet natuurlijk. Maar deze tremulant, die gebruik je sporadisch en zeker ook in de werken van Bach, maar hier was die toch echt op zijn plaats. Want in Psalm 137, ik heb geprobeerd om het programma een beetje rondom de heilsfeiten te ordenen. Psalm 137 gaat het over de gemeente in de ballingschap die vol ontroering uitkijkt met verdriet, met huilen en met verlangen naar de verlossing uit Babel. Je zou het kunnen noemen een adventsverwachting. De waterstromen aan de rivieren van Babel worden door Bach verklankt door de vele trillers die u gehoord hebt. En het kwam regelmatig voor en maakt het niet makkelijk dat je tegelijkertijd op de linkerhand trilt. Dan begint dat eerst meestal en dan, of andersom, en dan ook tegelijkertijd rechts. En dan zie je eigenlijk twee stromen door elkaar heen lopen. Nou, de lofzang van Zacharias is de melodie, dat heeft verder niets met de tekst te maken. Ik heb deze compositie gespeeld met een prestant en een kromhoorn van het rugwerk als uitkomende stem. En dan de twee tremulanten erbij. Dan de volgende compositie is koraal voorspel Nun kom der Heiden Heiland. Dat is een kerstkoraal. God werd mens wordt daarin gezegd in de tekst en het eindigt, als u het opzoekt dan kunt u het ook zien, met de eer aan de drie enige God. Het pedaal in de linkerhand vormen de tred of vormen de gang. Hè. Nu komt de heiland der heidenen, die vormen de tred en de gang. En de bovenliggende melodie, die speel ik met de holpijp van het rugwerk en de nazaren. Prachtige combinatie, heel verstild. Wordt helemaal uitgespannen, zeg maar, en gefigureerd. En die laat heel duidelijk zien dat de heiland van de heidenen komt. Op een hele uitgespannen en gefigureerde manier. Vergelijk het met het bekende orgelkoraal O Mensch, bewein dein Sünde groß. Waar Psalm 68, de melodie ervan althans, of 36, heel uitvoerig, misschien nauwelijks hoorbaar als u het niet weet, wordt gespeeld. Nou, zo gebeurt dat hier ook. Dan komt de pièce de orgue, ik kom daar zo nog even op terug, ik wil eerst het andere noemen. Schmücke dich, o liebe Seele, dat is een avondmaalskoraal. Dat betekent versier uzelf, o lieve ziel. Dat heeft ook te maken met de bruid uit het Hooglied die zichzelf versiert voor haar bruidegom. Een rijk versierde melodie van het koraal geeft daar uiting aan. En ik speel die melodie met de prestant 8 en de... Prestant 8 van het rugwerk en de cornet 5. En dat tegenover een prestant 8 en een roefluit 8 op het hoofdwerk. Dus u hoort de prachtige cornet van dit orgel. Die zit op het rugwerk. Die hoor ik niet zo goed als dat u hem hoort, want hij zit achter mijn rug. Dus ik hoor eigenlijk vooral het bovenklavier. Maar u moet eens horen hoe mooi dat klinkt. Het gaat erover het Jezu, waar is brood des levens. Dus Jezus, het ware brood van het leven. En dit avondmaalslied, gedachtig aan het lijden en sterven van de Heere Jezus, roept als het ware de bruid op om tot haar bruidegom te komen. Ik las een uitspraak van Mendelssohn aan de muzikus Robert Schumann. En die heeft gezegd, als het leven je geloof en je hoop heeft ontnomen, dan zal dit ene koraal, en hij had het over het over de muziek van Bach die u straks gaat horen, dit ene koraal dat alles weer vernieuwen. Dan komt Psalm 93. Voordat we die gaan zingen wil ik een kort voorspel spelen. Dat is de Concerto G-dur, het eerste gedeelte. 1. Sats betekent eerste gedeelte zonder tempo-aanduiding. In het Duits ohne tempo-angabe, zo staat het er ook, geen tempo-aanduiding. Maar u zult wel horen wat het is. Het is in G groot, dat is ook de toonsoort waarin we de psalm gaan zingen. Een heel vrolijk gedeelte, dat roept als het ware ook op om de Heere te loven. Ik sluit ook prachtig aan bij de opening van broeder Murre. En Bach heeft daar geprobeerd een orgelstuk van Vivaldi, een muziekstuk van Vivaldi, voor violen, op orgel, voor het orgel geschikt te maken. Speels, vrolijk en een mooie ondergrond. En dat, die ondergrond benadruk ik met nou, best wel een mooie pedaalbezetting met de trompet van het pedaal die u er voortdurend doorheen hoort komen. En verder met een prestanten plenum, de belangrijkste stemmen van het orgel. Alle pijpen die je hier ziet zijn, geloof ik, de prestanten van het orgel. Dus dat zijn de belangrijkste pijpen. Prestare betekent vooraanstaan of omhoog staan. Nou, dan nog het pièce de orgue. Dat is een fantasia die bestaat uit 3 gedeelten. Ik heb dat er eigenlijk bij moeten schrijven. Dat is door mij niet gebeurd. Excuses daarvoor. Allereerst uit een zeer snel deel. Dat is met 1 toon slechts. Op het rugwerk met een 8 en een 2 voet. Eentonig, maar niet qua eentonige muziek, maar 1 van toon. Très vite man, erg snel. Dan een ernstig stuk grave en dan tenslotte lanteman. Dat is langzaam, maar het wordt, omdat die nootjes zo snel geschreven staan, toch behoorlijk snel gespeeld. Bach heeft hiermee, en ik heb dat ook voor mezelf bestudeerd, muzikologisch, willen verklanken de menswording van de Heere Jezus in het eerste gedeelte, dat eentonige stuk. Je hoort het als het ware helemaal naar beneden komen. Het lijden en sterven van de Heer Jezus, het grootste middengedeelte wat heel fors gespeeld wordt. Ergens halverwege is er een hele lage noot die niet eens op het orgel kan. De B voor de liefhebbers onder de C. Toch staat die er. Bach wist dat je die niet kon spelen. Hij wilde er eigenlijk mee uitdrukken. Het lijden van de Heer Jezus is niet onder woorden of zelfs niet onder muziek te brengen. Die toon kun je niet spelen, dus ik heb er wat op bedacht. Ik speel daar een kwart toon onder en je hoort dan een hele donkere, sombere toon. En dat ogenblik is eigenlijk het diepste lijden van de Heer Jezus door Bach verklankt. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan de roep van het, op het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zelfs in zijn orgelspel heeft Bach geprobeerd om de Bijbel daarin tot uitdrukking te brengen. Dat middengedeelte eindigt zeer abrupt. In één keer stopt het. Zomaar na één tel, nauwelijks. En dan komt het laatste gedeelte. En dat laatste gedeelte vraagt even nog kort de verklaring. Ik speel dat met een achtvoetje, met twee handen, ook maar eentonig. Maar de twee handen die doen allerlei toonladders naar boven, heel snel en ook weer naar beneden. En daaronder een zachte pedaalkadans. Die pedaaltonen die bestaan telkens uit een langere toon en dan een korte toon. Een korte toon en dan een lange toon. Pam, pam. En die dalen naar beneden af. We noemen dat neerdalende chromatiek of descensus, naar beneden toe. Het tegenovergestelde is ascensus, omhoog, naar beneden toe. En dat gebeurt 24 keer. 12 maal zo'n tam, pam. Pam, pam. Dus het hele octaaf wordt naar beneden afgedaald. En bij elkaar 24 tonen. Het aantal 24, dat is een dag, 24 uur. Het motief van pam, pam, dat is een klok. En neerdalen, dat is iets wat laat zien wat minder wordt. Bach heeft daar, ik ben daar achtergekomen voor mezelf in een studie van dit gedeelte, van deze compositie, de begrafenis van de Heer Jezus tot uitdrukking willen brengen. En je hoort af en toe ook het wrangen ervan. En als het ware het verdriet in deze begrafenis terugkomen en de doodsklokken. Daarna houden die neerdalende bewegingen op. Het motief blijft, maar dan steeds op dezelfde onderste D. Pam, pam. Pam, pam. En dat gaat een heel aantal keren door. Ik heb gedacht, wat betekent dat nu? Waarom zo vaak? Die eerste 24, dat is duidelijk, de doodsklokken. Maar dat gedeelte wat daarop volgt dan, wat houdt dat nu precies in? Totdat ik erachter kwam dat het totale gedeelte wat zo telkens blijft op die twee onderste tonen, of die onderste toon, 37 tellen bevat. 37 tellen. En in één keer ging mij het licht op. Ik denk dat we dat zo kunnen zien, ik weet het eigenlijk wel zeker, exact het aantal uur dat de Heer Jezus in het graf heeft gelegen. 37 uur van om en nabij 4:30 op de vrijdagmiddag tot 5:30 op de zondagmorgen. Dat is geen toeval, lieve mensen. Bach heeft dat laten zien. En dat sombere, dat statische, dat eindigt in één keer met een wat beweging omhoog, nog steeds met die eentonige ladders omhoog en daar gloort het eerste morgen gloren en dan houdt dat op en in één keer horen we het hele orgel weer in de volle cadans met een lange toonladder met een dubbel octaaf omhoog waar de opstanding van de Heer Jezus mee wordt verklankt. Dat is even een stukje, ik kan dat bij andere muziek ook zeggen, wat Bach hiermee heeft bedoeld. We gaan nu naar deze composities luisteren. Ik wens u heel veel luistergenoegen, maar bovenal ook luisterzegen toe. Overigens zingen wij niet ritmisch, daar is voor gekozen vanavond. Als u mij in mijn hart kijkt, dan klinkt het beter om het ritmisch te doen. Maar goed, we willen dat vanavond niet doen. Maar dan wil ik wel van u vragen om net als net in de cadans mee te zingen. Dus gewoon als de nieuwe zin begint, ook in te vallen. Nou, ook bij het registreren kan er wel eens wat verkeerd gaan. U hoorde nog even de cornet hangen aan het begin van deze laatste compositie. Het is me gelukt om hem tussendoor even uit te drukken, maar dat ging wel ten koste van een paar zuivere tonen. Goed, de muziek is er niet minder om. Prachtige muziek, we gaan nu naar het tweede blokje. Dat betreft, even kijken hoor, ja. Dat betreft nog twee koraalvoorspelen. Ik stel voor omwille van de... Nee, dat zal wel lukken. Nou, het is nu 9:00. Ik denk wel dat het gaat lukken. O Lam Gottes Unschuldig, 3 koralen daarvan. En dan voor deinen troon treed ik hier niet. En tenslotte het preludium in S-dur. Daar staat achter Sint Anne, dat hoort bij de fuga. Dus dat is even foutief door mij hier gezet, maar het hoort bij de fuga. Ik kom daar zo nog even op terug. Ook deze twee koralen zijn zogenaamde Leipziger koralen. Dus koralen die Bach in Leipzig heeft gecomponeerd. Dat is althans gecomponeerd. Hij heeft die koralen, die koraalvoorspelen gemaakt in Weimar. Zo rond 1708 tot 1713, als ik het goed heb, of 15. Waar hij veel orgelmuziek heeft gecomponeerd. En hij heeft ze vervolmaakt in Leipzig vlak voor zijn dood, de laatste 10 jaren waarschijnlijk. Ik wil even een citaat van Bach hier ten gehore brengen. Max Reger heeft gezegd: Für mich ist Bach, Charles Marie Widor, een belangrijke bekende Franse componist, heeft gezegd: Für mich ist Bach die größte prediker. En Max Reger heeft ooit over Bach gezegd: Bach is aanvang und ende aller muziek. Dus voor mij is Bach de grootste prediker, zegt de notabene Rooms-katholieke Charles Marie Widor. En de eveneens Rooms-katholieke Max Reger schrijft ergens in 1906 in een poëziealbum zeer waarschijnlijk: Bach is het begin en het einde van alle muziek. Ik heb al gewezen op de twee-eenheid van Bach in zijn muziek. Een bekend citaat van Johann Sebastian Bach in de Kalofbijbel, die hij beschreven heeft met zijn eigen kanttekeningen, luidt als volgt bij 2 Kronieken 5 vers 13. En deze tekst is: als zij de Heere prezen, werd het huis, de tempel, met een wolk vervuld. En dan heeft Bach daarbij geschreven in zijn eigen handschrift, in het Duits, ik vertaal het in het Nederlands: bij eerbiedige muziek is God altijd aanwezig met zijn genadige tegenwoordigheid. Een ander citaat wat hij geschreven heeft in de Kalofbijbel, die ik zo even ook benoemd heb, bij 1 Kronieken 28 vers 21, waar staat dat allerlei vrijwilligers met wijsheid tot alle dienst zijn bereid, tot de dienst van God, luidt als volgt, ook vertaald in het Nederlands: deze tekst is een heerlijk bewijs dat vooral ook de muziek door Gods geest, mede door David, geregeld wordt. Nou, dat zijn hele bekende woorden van Johann Sebastian Bach als het gaat over de eenheid van muziek en tekst. Dan gaan we nu naar de volgende compositie, O Lam Gottes Unschuldig. Dat heeft te maken met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het is een Duitse parafrase, omschrijvend gezang van het Agnus Dei, het laatste onderdeel van de Latijnse kerkmis. En hier vinden we in de tekst beschreven hoe de Heer Jezus aan het kruis hangt. Het wonderlijke is dat 3 keer hetzelfde couplet, exact hetzelfde couplet, hier in dit gezang gedicht is. Overigens gedicht door Nicolaus Decius. Slechts de 7e slotregel van het laatste 3e couplet is anders. Bij de eerste 2 slotregels luidt het: Erbarm dich unser, o Jezu, o Jezu. Ontferm u over ons, o Jezus, o Jezus. En bij het 3e couplet is die laatste regel: Gib uns dein Frieden, o Jezu, o Jezu. Geef ons uw vrede, o Jezus, o Jezus. In deze compositie, ik laat dat ook zien, niet zozeer in de registratie, want het wordt wat zachter in het tweede couplet, maar is er muzikaal sprake van een opklimming. De eerste 2 versen worden verklankt zonder het pedaal. Je hoort daar als het ware de weerloosheid, hè? Er is geen ondergrond, Heer Jezus verlaten door zijn vader en het fundament ontbreekt. In het 3e koraal komt het pedaal erbij. De eerste 2 strofes, daarin worden de eerste 2 regels letterlijk herhaald in de muziek. Het is alsof Bach ons een gevoel van veiligheid wil geven. Maar het is een schijnveiligheid. Want ook in het lijden van de Heere Jezus is geen veiligheid te vinden. En Bach laat dat daarmee heel duidelijk zien. Als het einde komt, dan worden alle verwachtingen als het ware omver gegooid. Het pedaal komt erbij, het ritme verandert. De tekst die de derde keer uitspreekt dat de vrede nodig is, laat eigenlijk zien wat ook in de muziek wordt verklankt, dat zonder de vrede van de Heere Jezus, zonder Christus vrede, het een en al onzekerheid en onveiligheid is. En dan in één keer komt aan het einde, na een geweldige chromisch tumult, het gaat allemaal naar beneden toe en de tonen volgen elkaar heel snel op, chromatiek noemen we dat, en dan in één keer komt de laatste regel vol van vredigheid, geef ons uw vrede, o Heere Jezus. En het ritme keert weer terug naar het begin. Zeer indrukwekkende compositie, die bestaat uit 3 gedeelten. Dan komt een wat korter koraalvoorspel, voor deinen troon treed ich hier mit. Het is, naar aangenomen wordt, de laatste compositie van Johann Sebastian Bach. Hij had daar al een compositie over gemaakt. Wenn wir in letzten Nöten, in höchsten Nöten zijn, als we in de hoogste nood verkeren, met het oog op het sterfbed. En op zijn sterfbed, zo luidt het verhaal, heeft Bach deze compositie gebruikt om nog wat laatste noten te veranderen. En heeft er de tekst bijgenomen wat op dezelfde wijs gezongen wordt. Voor deinen troon treed ich hier niet, de wijs van Psalm 140. Hij heeft zijn neef, die aan het sterfbed zat, de wijzigingen laten opschrijven. En zo heeft Bach eigenlijk hiermee willen aangeven. Pas daarna, nadat ook dit volmaakt is tot eer van God, kan ik voor God verschijnen voor de troon van de Heere. Ik speel deze zeer indrukwekkende compositie, ontroerend ook, heel eenvoudig qua registratie met de prestant 8. Prachtige prestant van het rugwerk als begeleidende stem. Daarna volgt, na de sluiting, de grote S-dur. Ik speel daar in het programma, dus daarna kunt u naar huis gaan. Alleen het preludium van, als uitleidend orgelspel ook de fuga. Maar goed, dan mag u kiezen of u hier blijft of wegloopt. Dat is aan u. Het is een preludium, dat betekent eigenlijk een voorspel, wat ik in 3 blokjes geknipt heb. Ik speel een stukje, u hoort vanzelf dat het op de toon weer eindigt, de S groot. En dan zingen we koraal 1 van Psalm 150. Vervolgens speel ik het tweede gedeelte. Dat is een wat langer gedeelte. Dan zingen we het tweede koraal. U hoort het ook vanzelf. Ik stop dan. Het wordt wat langzamer. Vervolgens speel ik het derde gedeelte. Of een derde gedeelte. We zingen couplet 3. En ik speel de laatste maten van dit preludium. Naar mijn overtuiging heeft Bach en in het preludium en in de fuga de drie-eenheid willen verklanken. Het begint, preludium, met een heel indrukwekkend, groots, bazaal stuk waar hij de Vader in zijn scheppende kracht mee aanduidt. Vervolgens komen er wat nootjes naar beneden toe, waar Bach heel vaak ook in de cantates de komst van de Heer Jezus muzikaal mee heeft verklankt. Dan komen daar wat zwevende noten waarmee hij de Heilige Geest in het werk van de Geest heeft verklankt. En datzelfde vinden we in de fuga, maar dan in een andere volgorde. Dat staat er niet bij. Dat moet je ontdekken. Nou, daar is de muzikologie voor. In combinatie ook met het orgelspelen. Dat is een prachtige combinatie, vind ik. En zo nu en dan speel je wat. En dan denk je, wat zou er nu achter zitten? Je pakt er wat literatuur bij. En het is het mooiste als je zelf ook een ontdekking kunt doen. Goed, het laatste blokje van dit programma wil ik ten gehore brengen. En ook van u wordt gevraagd om, als het dan zover is, mee te zingen.
wil ik toch aan dominee Baan vragen of hij nog eenmaal naar beneden wil komen. Ik zal het kort houden voordat ik ouderling Murre zo meteen naar voren roep om met ons te sluiten. Maar ik wilde bij deze ook dominee Baan zo meteen ook bedanken. Ik zat net nog te denken natuurlijk. Hè. Ik heb zelf ook thuis de hele Bach-integraal in de kast staan. Het is studeren, studeren, nog eens studeren. Ook veel vingerwerk natuurlijk. Maar goed, ook al die trapjes op en af. Ik vind het knap. En je krijgt er natuurlijk ook nog hele muziekles bij. Dat is ook, het blijft verwonderlijk. Kijk, dominee Baan. Mag ik u namens de muziekcommissie en ik denk ook namens de luisteraars hier in ons midden hartelijk bedanken. Ook voor de geïnvesteerde tijd. We hebben een klein bedankje voor u. U heeft natuurlijk ook thuis ook veel moeten studeren. Zijn ook deze dag ook toch een aantal uurtjes hebben we u bij uw vrouw vandaag gezoekt. Dus ik heb nog iets voor...
Dan zit ik in de kamer en dat hoort ze dat.
kijk, dat is mooi meegenomen dan. Nee, ik heb bij deze nog een pakketje voor u. Voor thuis. De digitale envelop volgt uiteraard nog. Maar namens iedereen hartelijk bedankt voor uw komst en prachtige gespeelde muziek vanavond.
In één woord, prachtig. Dit vraagt om een vervolg. En dominee, ik hoop dat u niet alleen nog eens komt om te preken, maar ook om te spelen. En misschien kunnen we iets regelen dat u en preekt en speelt, maar ik weet niet of dat praktisch... Dan wil ik ook de Jongerenmuziekcommissie graag bedanken voor deze prachtige avond. En ik heb... De namen even opgeschreven, dat zijn Robert Nijssen, Maurits Bakker, Pauli Kodde, Willemijn Goudzwaard, Aaron Murre, Arjen Beidevaten en Gerard de Witte. Heel fijn dat jullie deze avonden willen organiseren en ik hoop dat het niet bij deze ene avond blijft. En dan zou ik ook onder deze avond willen zetten, wat of Bach ook deed onder onder alle composities... SDG, Soli Deo Gloria. Dan wil ik nu eindigen met dankgebed. Heren, u komt de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging toe. U gaf ons een mooie en indrukwekkende avond. Mogen we u hiervoor ootmoedig danken en eren. U alleen de eer, u alleen de dank. En als we dan van hier gaan, wilt u met ons allen zijn. Geef ons een goede thuisreis, ook als er nog een verre reis gemaakt moet worden. Breng ons op de plaats waar we wonen en breng ons morgen weer in uw huis, in gezondheid. En heren, wat zou het groot zijn dat we dan... met een begeerig hart zouden opkomen. Hoe brandde mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. Wees met een ieder van ons. In alle omstandigheden misschien zijn er zorgen, moeite, verdriet, rouw of andere dingen. Wees met ons. En zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig. Alleen om Jezus wil. Amen.